gemeente, stof voor onze overdenking is het u gelezen schriftgedeelte uit Jacobus 3. Dat was vers 13 tot en met 18. Ik lees u alleen het 13e vers voor. Jacobus 3 vers 13, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Tot zover. Letten wij op wijsheid van boven en verstand met goddelijk licht bestraald. De samenhang tussen dit gedeelte en het voorgaande is duidelijk. De apostel heeft het over de vruchten van het geloof. De vrucht ook van de Heilige Geest. En daartegenover heeft hij in hoofdstuk 3 ruimschoots aangeduid de vruchten, en hij gaat er ook later nog op door, van het vlees, van ons eigen verdorven denken. En hij heeft de geachte lezers als het ware voor een dilemma gesteld. Hoe kan dat? Hoe kan één fontein zoet en bitter water tegelijk wellen? En hoe kan een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Dat is toch onmogelijk. Het is alsof Jacobus denkt aan het woord van de meester: maak de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Welke boom is goed? Dat is hij die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En nu kan er wel geroemd worden en geloofd worden, maar Jacobus heeft aangetoond, als dat niet het waarachtige geloof is in de Heer Jezus Christus, de levende verbinding aan hem, nou, dan blijft het dood, dan is het onvruchtbaar. Dan heeft het geen effect in het leven. En we hebben al meer dan eens opgemerkt, Jacobus bedoelt niet dat hier een mens de volmaaktheid zou bezitten in zichzelf. Ganselijk niet, want wij struikelen dagelijks in velen. Maar wel bedoelt hij te zeggen, is er nou een toon en een gebit dat ons bestuurt? Is er nou altijd weer terug? Ai, laat het mij toch nimmer overheren, als mijn vlees door het kwade licht wordt verrast. Is er, wat de apostel in de Romeinenbrief schrijft, als ik het goede wil doen, is dat. En heeft hij gezegd, ja, bij een levend geloof is dat zo. En nu gaat hij in het slot van dit hoofdstuk, gaat hij nog even een andere kant uit, zou je zeggen, maar het is toch ergens ook weer hetzelfde. Het zit er onlosmakelijk aan verbonden. Want, dat komt wel uit de tong. De spraak maakt ons openbaar. Wat komt er nou uit de bus? Ja, eigenlijk dit. Dat iedereen van zichzelf denkt, een mens denkt van zichzelf, ik ben de wijste. Ik ben de verstandigste. Als je zou kunnen omvatten wat een strijd door de eeuwen heen in de kerk, ook in de dagen van de apostelen, daaruit voortgevloeid is. Uit de idee, ik weet het, ik ben het en ik heb het. Want die buurman, die denkt dat ook. En dan krijg je de strijd. Wie weet het nu het beste? Ik wil niet toegeven dat die ander het misschien beter zou weten. Maar die ander wil ook niet toegeven. Die weet het ook het beste. Hoe kom je daar nou uit? Vaak kom je in situaties dat de splinters overal afvliegen. En dat je zeggen moet, tjonge, tjonge, als je nou kijkt waar het eigenlijk om gaat. Dan zeg je ja. Soms een bijzaak. Maar die bijzaak, dat is het eigenlijk niet. Maar het is ons eigen vasthouden aan die bijzaak. Er zijn natuurlijk dingen, dat kun je ook in de brieven van Paulus merken, dat hij geen stap opzij kan doen. En hij zegt, dat moeten jullie ook niet doen. Als het gaat over het hart van het heilige evangelie. Hij zegt, ja, er is geen andere boodschap. En die toch een andere evangelie brengt, die zij vervloekt. Al was het een engel uit de hemel. Maar je weet zelf, er zijn soms van die nietige dingen die door onze verdorven natuur de aanleiding brengen tot grote ruzies en verwijderingen. Bij dat meesterachtige hoort natuurlijk ook wijsheid en verstand, dat begrijp je wel. Bij de Joden deed de ene rabbi niet onder voor de andere rabbi. Je had speciale scholen. De school van rabbi die en de school van rabbi die. En de een probeerde de ander voorbij te streven. Dat heb je nou nog een beetje. Jaren geleden kwam ik nog wel eens in Utrecht en dan had je de Aalderskring. Dan had je de kring van, hoe heet die andere man, oud-Hilversums predikant nog. Heel bekende, hij is nog niet zo lang dood. En dan had je, ja, allerlei kringen onder, iedere professor, die had een zekere kring. Vaak waren ze nog in leven, maar je had ook wel kringen die gingen over hoogleraren of figuren die wat vroeger geleefd hadden. Daar werd met bijzondere ijver het oeuvre van zo'n professor bestudeerd en verdedigd enzovoorts. Dat is in het klein. Nou ja, dat ging vaak nogal schappelijk, maar toch. Oh, die is van de Verrullekring. Oh, die is van dat, begrijp je? Nou heb je dat, nou had je dat bij de Joden dus ook heel sterk. In de achtergrond van deze brief speelt dat onherroepelijk mee. Dat meester zijn, en om meester te zijn, laten we eerlijk zijn, dan moet je verstand hebben en wijs zijn. Dus als je graag wil bemeesteren, dan moet je er min of meer van uitgaan dat je het beter weet en dat je meer inzicht hebt dan de doorsnee mensen om je heen. Anders dan zeg je dat niet. Dan wil je dat niet. Nou, kennelijk hebben ze die gemeente waar Jacobus, die joods-christelijke gemeente waar Jacobus aan schrijft, beroemen ze zich ook nogal op hun wijsheid. Paulus had er ook mee te maken. Hij zegt, wijs, groot, volwassen, jullie zijn net kinderen die met melk gevoed moeten worden in plaats van met vaste spijzen. Gij vermoogde toen nog niet en gij vermoogde het nu ook nog niet. Maar dat schijn je heel sterk gehad te hebben ook in die gemeente waar Jacobus aan schrijft. Trouwens, waar heb je dat niet? En nou gaat hij ze daarop aanspreken. Wie is wijs en verstandig onder u? Ja, dan vliegen alle vingers omhoog. Kun je indenken? Je moet bij je eigen vandaan even redeneren. Nou, niet even kijken naar die eigenwijze kerel die naast je zit of vrouw in jouw oog dan. Maar gewoon bij je eigen uit. Wie is wijs en verstandig? Ja, ik. Als we onze vinger niet opsteken, dan komt het misschien omdat we zo wijs denken te zijn, dat we ootmoedig moeten wezen en nederig. Dan doen we het expres weer niet daarom. Je voelt, dat is toch een brandende vraag. Wie is wijs en verstandig onder u? Omdat er zo vreselijk veel wijze en verstandige mensen bij ons in de kerk, in de politiek, overal. Hè? En dan komt er een derde aan, die neemt alles op de hak. Ik vind altijd een vermakelijke bedoeling. En die vindt, nou, het gehalte niet zo best en zo, en ja, niet zo hoog. En die heeft weer een aparte wijsheid. Dat kan best zo zijn. Het gaat mij meer om de manier waarop men elkaar eigenlijk benaderd en bejegend. Waar we allemaal een grote tik van hebben. Nou is het wel eens nuttig op zo'n bijbellezing om eens wat meer te zeggen over wijsheid en over verstandigheid. Wat dat nou is. Niet dat ik het allemaal kan zeggen, maar iets ervan zeggen. En ongetwijfeld hebben wij ook een bepaald begrip van wijsheid en verstand. Het is niet helemaal hetzelfde. Wat is wijsheid? Als je de spreuken leest, dat wordt genoemd de wijsheidsliteratuur. De spreuken, de prediker. Sommigen nemen ook het boek Job erbij. Maar laten we ons even bepalen tot de spreuken. Als je nou de spreuken leest, dan merk je dat daar ontzettend veel het woord wijs gebruikt wordt. Aan de ene kant, dan wordt het zo voorgesteld, ja, je moet er alles voor over hebben, want het is meer waard dan robijnen. Het is zo groot. Als je wijsheid vindt, dan vind je het leven. Ja, dan heb je alles. En dwaas wordt voorgesteld als iets verachtelijks. Een dwaas wordt voorgesteld als, ja, zo door en door dwaas, onzinnig, dat als stamp je hem in een mortier, waar ze het graan in fijn pletten, dan nog stamp je de dwaasheid niet uit. Het blijft erin. Onafscheidelijk. Een dwaas kind, een dwaze zoon, staat er ook, dat is een gedurig verdriet voor zijn vader en voor zijn moeder. En een wijze zoon of dochter, die is tot blijdschap van een vader en een moeder. Verkrijg wijsheid, mijn zoon, en verkrijg verstand, want het zal een aangenaam versiersel zijn in je leven. Het zal zijn als een kroon op je hoofd. Nou, ga zo maar door. Het hele spreukenboek, zo nuttig om te lezen, omdat het ingaat op allerlei praktische dingen. Het hele spreukenboek is er vol van. En je kan merken dat de man die daar spreekt tot zijn zoon, tot zijn leerlingen, dat hij alles doet om ze iets bij te brengen van de hoge waarde en de betekenis van die wijsheid. Soms wordt de wijsheid voorgesteld als een persoon. Dan wordt hij ingevoerd in de Bijbel sprekende. Hij praat, ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid. De opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd. De wijsheid verheft haar stem op de straten en ze roept, hoe lang, o mannen, zult gij de slechtheid beminnen en de zotte voor zich de zotternij begeren? Hoort aandachtig naar mij. De wijsheid zegt, ik heb een maaltijd bereid. Kom, eet ervan en drink. De dwaasheid wordt ook voorgesteld als roepende. Roepende, maar dan tot de ijdelheid en de nietigheid, tot de ongerechtigheid. En als je goed leest in de spreuken, dan merk je, ja, op oud-testamentische wijze, dat de opperste wijsheid is God. En nader, maar dat illustreer ik niet verder, dan gaan we het wat te ver. De Zoon van God, de tweede persoon van het goddelijk wezen, die de wijze en de wijsheid is, die in de schoot van de Vader was en wiens vermakingen zijn met de mensenkinderen, de opperste wijsheid. Nieuwe Testament zegt dat Jezus Christus ons tot wijsheid geworden is. De ware wijsheid. Nou staat er in datzelfde spreukenboek dat de vreze van de Heer het beginsel is van de wijsheid. Dat zijn geen twee dingen, wijsheid en vrezen des Heeren. Eigenlijk bedoelt de spreukendichter, echte wijsheid is de vrezen des Heeren. En de vrezen des Heeren is echte wijsheid. Ja. Houd dit even in gedachten. Ik geef daar nog wel een uitbreiding aan naar de andere kant. Houd dit even in gedachten. De vrezen des Heeren. Wat betekent dan wijsheid? Wijsheid betekent inzicht. Het woord betekent eigenlijk oorspronkelijk ook iets wat vast is. Wat recht is en snijdt. Dat kun je bijvoorbeeld vinden als Salomo zijn eerste rechtspraak doet. Dat weten we allemaal van die twee vrouwen met dat kind. Dat weet je ook van de makers van de attributen voor de tabernakel, die ingewikkelde gevoorwerpen, de koperen zee, die kandelaren, en er waren verschillende dingen bij die uit één stuk gemaakt moesten worden, en de vaklui van nu kunnen nog niet begrijpen hoe ze dat gemaakt hebben. Van goud en andere materialen. Maar er staat ook in de Bijbel dat deze mannen van God met wijsheid werden bedeeld om hun werk te maken. Ze kregen er inzicht in. Je zou zeggen in het hele procedé. Ze zagen het voor zich. Dat is wijsheid. En zo kom je op meerdere plaatsen in de Bijbel tegen dat God een mens wijsheid geeft. Toch, als je weer de spreuken leest, dan lees je ook dat die wijsheid erg moeilijk te vinden is. Ja, als iemand denkt, ik heb het gevonden, ik heb het inzicht in God, in alles, dan moet hij toch maar bedenken dat hij er nog ver af is. Want hetgeen ver af is en zeer diep, wie zal dat vinden? Je zou zeggen, ja, dat klopt ergens niet. Als je het dan toch niet bereikt, als je het dan toch niet kan vinden, nou ja, waarom praat hij er dan zoveel over? Nou ja, maar dat is goed. Want de leerling is op weg. Maar het behoort tot de diepste wijsheid als Ager zegt, voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. En de wetenschap van de heiligen heb ik niet gekend. Hoe is de naam? En hoe is de naam van zijn zoon? Zo gij het weet. Wat een verootmoediging. Wat een inzicht in het diepe en het verre van de wijsheid. Toch blijft staan, de vreze van de Heer is het beginsel der wijsheid. God is de opperste wijsheid. Verstand. Ja, dat is niet hetzelfde. Het heeft wel met elkaar te maken. Maar het is niet hetzelfde. Iemand kan een groot verstand hebben en toch niet wijs zijn. Dat kom je op alle terreinen van je leven tegen. Op je werk, kantoor of in de fabriek. Ik heb wel eens samengewerkt met mensen die een graad hadden, ingenieur of zo. Dat je zegt, hoe is het mogelijk dat iemand zo onverstandig kan doen? Dat kun je hebben op kantoor, banen, dat kun je overal hebben. Want ja, dan bedoel ik met onverstandig zo onwijs. Want je moet natuurlijk niet vergeten. Kijk, een groot deel van wat wij moeten leren, wat de kinderen leren op school, dat is ergens voor een groot deel geheugenwerk. Niet allemaal, stem ik direct toe, maar dan kunnen ze de vakkenpakket een beetje op afstemmen. Maar het is voor een groot deel stampwerk, om het erin te pompen. Nou kun je jongens tegenkomen die met gemak, bij wijze van spreken, de diploma's gehaald hebben. Je kunt er haast geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Ze hebben geen inzicht. Ik bedoel nou gewone alledaagse leven, het gewone inzicht. En toch weten ze wel, ze hebben een heel wat opgeslagen in hun verstand, in hun geheugen. Je voelt, het is niet hetzelfde, wijsheid. Kijk, een vreselijk, in onze ogen, dom boertje kan heel wijs zijn. Daar ben je met me eens. Ik heb in Drenthe veel geweest en Overijssel. En dan veel gelogeerd bij een fietsenmaker. En ik had er nog verkering. En dan zat ik met een meisje naar die man te luisteren. Nou, mensen. Die man had een wijsheid. Maar of hij een diploma had, dat weet ik niet. Maar, ja, die kon allerlei dingen zeggen. Uit de natuur. Die hij kon toepassen op het menselijk leven. Over verkering, over huwelijk, over werk, over alles. Nou, dan hoefde je niets te zeggen, dan kon je rustig naar luisteren. En daar nam je wat van mee. Dat je zegt, dat zal ik proberen te onthouden. Wat is dat wijs gezegd? Kijk, laat me nou veronderstellen dat je dat je een hele wijze man bent. Laten we het even zo nemen. Klopt niet helemaal, maar ik wil toch proberen te verduidelijken. Laat nou zeggen dat je inzicht hebt in bouwen. In architectuur. Daar ben je wijs in. Als je een opdracht krijgt, dan rijst er in je inzicht een beeld hoe het moet worden. En dat beeld, dat ga je uitwerken op de tekening. Nou, dat is heel wijs. Maar, nou komt die architect, die komt op de bouw. En daar zijn mannen bezig om te metselen en om te timmeren. En die architect denkt, ja, maar ja, zo is het niet, dat kan niet en dit. En tenslotte worden ze een beetje mierig, zo gaat het op het werk. We zeggen, Joschiet, alsjeblieft toch, blijf bij je werk. Daar heb je geen verstand van. Daar heb je geen inzicht in ook. Jij bent wijs om dat uit te denken. Maar om dat nou met overleg zo hier te maken, even 100 stenen wegzetten, weet je wel, noem maar op, dat heb je niet. Toch kan die tamelijk wijs en verstandig zijn, natuurlijk. Kijk, iemand kan de wijsheid hebben in een bepaald werk, maar als die voor zijn eigen gaat opereren als zelfstandig basie, dat het in de kortste tijd allemaal toch niks wordt, dan zeg je, hoe komt dat nou? Komt het nou dat die man dat niet redt? Het is zo'n vakman. Ja. Hij mist het verstandige overleg om de boekhouding een beetje op poten te houden, om de rekening op tijd de deur uit te doen. Hij weet het ergens wel, maar begrijp je? Ik weet wel, het beeld gaat niet helemaal op, maar toch wil ik proberen u te laten aanvoelen het verschil tussen wijs en tussen verstandig. In het gewone leven. Bij verstandig, dan denk je ook om nou die wijsheid concreet om te zetten op een verstandige manier in resultaten. Nou, dat weet je uit de praktijk van het leven. Je hebt ontzettend beste, aardige mensen en hoogst vakbekwaam. Maar beginnen ze een winkel of een zaakje, dan is het in de kortste tijd is tegen de grond, dat gaat niet. Het kan best zijn dat iemand een bloeiende zaak heeft en dat hij er niet veel verstand van heeft, maar dat hij wel inzicht heeft in de handel, in het brengen van een product en noem maar op, alles wat ermee samenhangt. Zo is er onder ons mensen dus ook een verschil aan te wijzen tussen wijsheid en verstandigheid. Wijsheid als inzicht en verstand om het nou ook uit te werken, te beredeneren en om het goed te doen. Wat is in de Bijbel verstand? Ik hoop, ja, dat het niet ingewikkeld voor u wordt, en anders dan wat je, dat wat je niet kunt onthouden, dat is niet zo erg. Ik vergeet zoveel. Dat is ook een functie van onze hersenen, moet je maar denken. Maar toch is het belangrijk om er iets van te weten over dat verstand. Want je krijgt er door heel de Bijbel heen, vooral het Nieuwe Testament, krijg je ermee te maken. Het verstand, ik bepaal me even tot het Nieuwe Testament, daar wordt een woord voor gebruikt dat aanduidt het denken. Het denken, de gerichtheid van die menselijke ziel of geest. Wij praten daar misschien in wat modernere bewoordingen over, maar dat doet niet ter zake. Verstand is dus die wat de mens onderscheidt van het dier, dat hij een denkend, sprekend, plannend wezen is. Dat verstand, dat denken, dat richten, dat was in de oudheid in hoog aanzien bij de Grieken, bij de Romeinen, bij de wijsgeeren, Plato, Aristoteles, heel hoog in aanzien. Waarom? Wel, door dat verstand, door dat denken, kon je erachter komen, streefde je ernaar om erachter te komen, wat doe ik hier? Wat betekent mijn zijn op deze aarde? Wat is het doel van mijn leven? Daarom in het oog van de Griek had je ook barbaren. Dat waren die stomme inboorlingen. Wij onder andere, die Germanen of Batavieren. Maar die Grieken, wijsheid. Als er over die Griekse wijsheid in de Bijbel gesproken wordt en dat denken uit de oude tijd, en je kan het veel breder trekken dan Grieken, dan wordt daar eigenlijk gezegd in de Bijbel dat die mensen een bepaalde denkrichting hebben gehad. En dat ze, ja, dat hebben we door de schepping gekregen. Dat denken. Door de schepping. Zo zijn we geschapen. Goed. Maar als je nou de Bijbel leest, dan doe je de ontdekking dat dat centrum van ons bestaan, dat denken, dat klopt niet meer. Het is goed geweest. Het is bedoeld om God te kennen en te verheerlijken. Maar het is kapot. Het is van richting veranderd door de zondeval. Door de zondeval heeft het denken van de mens een andere richting gekregen. Denk aan die bekende woorden uit de berijming, maar ze passen er goed op. Het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. En in de Romeinenbrief lees je een vreselijk scherp oordeel over de wijsheid deze wereld. Er staat, God heeft de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde deze eeuw? Waar zijn ze? Brakel schrijft erachter, in de hel. Alsof hij zeggen wil, weg. In het Nieuwe Testament wordt het als een oordeel van God getekend. Dat God ze heeft overgegeven in een verkeerde zin. En het woordje zin, vorige week heb ik het woord gebruikt wat er eigenlijk staat, hoewel ik geen taalkenner ben, maar ter vergemakkelijking, het woordje noes, dat wordt veel gebruikt in het Nieuwe Testament, hè? In een verkeerde noes, in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betalen. En de wereld heeft in haar wijsheid, in haar verstand, heeft ze God niet gekend, nog verheerlijkt. Dat centrum van menselijk leven, dat denken, die noes, die is dus naar Bijbelse boodschap verduisterd. En God heeft gekeken wat de mens daarmee doen zou, en toen bleek dat de mens dat spoor uit Adams val altijd en altijd verkeerd heeft gevolgd. Het verkeerde spoor. Dat zou je niet tegen een Griek moeten zeggen natuurlijk. Want een Griek en de wijsheid deze wereld in het algemeen en het verstand en het inzicht, het denken, ik gooi het even wat door elkaar, maar u begrijpt het wel. Dat denken van die Griek is uiteindelijk juist gericht om boven, ja, boven de aarde uit te komen. Het denken van de Griek is om naar de goden te streven. Om dit lagere achter te laten, onder ons. Vandaar dat dat denken van de Griek weinig plaats bood aan het wrakhout, aan de domme, aan de mislukten, aan de mensen die ergens bleven hangen tussen de wal en het schip, aan het verminkte, het lelijke, het armzalige. Daar hadden ze zo geen oog voor. Hun ideaal was schoonheid, godenzonen. Hun ideaal was omhoog. Wat bleef liggen op de grond, dat moest maar blijven liggen. Nu kwam in de openbaring van de God van Israël er een wonderlijk geheim openbaar. De Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Want wat gebeurde er nu? Zij werden geconfronteerd niet met die godenzonen, maar met de boodschap van de eeuwige God die zijn eigen zoon zendt naar beneden, naar de aarde, naar het armzalige, naar het verlorene, naar het onwijze, naar het onedele. Wat de Griek, maar ook de Farizeeër, achter zich liet en achter zich had, daar staat opeens in het heilige evangelie de Zoon van God. En zijn boodschap is een boodschap tot de verlorenen, tot de ellendigen, tot de niet-hebbenden, tot de vertwijfelden, tot de bezetenen, tot de mislukten, tot de zondaren, de armen. Voel je nu die ontzettende botsing van de boodschap van het heilige evangelie in de denkwereld van die tijd? De Grieken een dwaasheid. Paulus, hou nou maar op. Je grote geleerdheid brengt je tot razernij. Morgen praten we wel verder. Zo ging dat. Dit was toch ongekend? Dat God als de grootste rampzalige, als de minste, als de naakte, als de verachte, met onder zijn volgelingen vissers en hoeren en tollenaren. Dit is toch dwaasheid? Dit klopt toch niet met het hele denken en streven van de mens? En nou, ik weet wel, verstand en wijsheid mag je in een bepaalde opzichte altijd waarderen. Waar je het ook tegenkomt. Bij een Chinees of bij een Rus of weet ik wat. Maar nou spreken we even over de Bijbelse wijsheid en verstand. Dan is het anders. Daar staat er dat God die mens in zijn denken, dat is zijn gemoed, zijn richting, dat God er beslist niet achter staat. Dat God er niet achter staat. Dat het niets te maken heeft met het geheimenis van God. En dat God er niet mee behaagd kan worden. En dat het einde de dood is. Dat leert de Bijbel, het woord van God. Dat God zich openlijk distantieert van de mens die streeft. De mens die opklimt. Die het ellendige achter zich laat. En tenslotte met het centrum van zijn persoonlijkheid meent zich te zullen oplossen in de Godheid. Daar zegt God van nee, dit is de weg niet. En nou is het dwaze Gods wijzer dan de mensen. Dat in de denkende mens dwaze en het zwakke Gods, die verliezer aan het kruis, die man van smarten verzocht in krankheden, is sterker dan de mensen. dat is de ene ongedeelde, gedien zit niet te kletsen, luister, dat is de enige ongedeelde weg en waarheid welke God wil. God wil. Die hij zelf heeft uitgedacht. Ja, vandaar die frontale botsing en die afsnijding, waar is te wijzen? Wat heeft de mens nou met die noes, met zijn denken, met dat centrum, wat heeft hij nou bereikt? Waar is hij nou terechtgekomen? Nergens. En kon God er niet behagen. Toen is God zelf, die heeft zijn denken geopenbaard. Dat van eeuwigheid bij hem was. Voor de wereld was. En dat denken van God. Dat heeft de weg uitgedacht en uitgestippeld. En vastgesteld. Dat verstand. Van de Allerhoogste. Is onpeilbaar. Wie is wijs en verstandig onder u? De vreze des Heer is het beginsel van alle wijsheid. Wat gebeurt er nu met een zondaar wiens denkrichting en streven God niet kan behagen? Wat gebeurt er daar nu mee? Als God, als het evangelie, als dat komt in zijn leven, wat gebeurt er dan? Dat is ergens een geheimnis. Maar ik wil trachten er iets van te zeggen, met voorzichtigheid. Ik heb dat beeld al gebruikt van een kar. Laten we nou ons denken eens vergelijken met een kar. Het is niet zo'n erg mooie vergelijking, maar goed. Die kar, die rijdt al 6000 jaar zo hetzelfde spoor. Een diep karspoor. Waar gaat het naartoe? Ja, de Griek denkt naar boven. Steeds hoger. De Jood heeft er ook zijn gedachten in, maar die komen vrijwel op hetzelfde neer. Steeds hoger. Alleen hij heeft een bepaalde invulling van de treden van die ladder. De vervulling van de wet en de geboden. Die kar, je zou zeggen, die door de zonde in dat spoor rijdt, die is er haast niet uit te krijgen. Daar is een goddelijke kracht voor nodig. God doet dat middelen. Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Mag ik het, je moet me niet op een woord vangen. Mag ik het nou zo voorstellen? Dan gaat dat spul, dat gaat daar hossend en krakend, gaat naar het weg. De een vindt het mooi, de ander vindt het minder mooi, maar het gaat allemaal hetzelfde spoor. Hetzelfde doodpad. Een weg die ons recht schijnt. En dan komt er iemand aan en die grijpt de zaak bij de teugels. Die zegt, hierheen. Nou. Je weet zelf, als hij tegen een trottoirband op zit, hoe moeilijk dat is. Dan moet je echt een kar in een bepaald spoor hebben. Hoe moeilijk hij er die uitkrijgt. En als het voorwiel eruit is, dan blijven de achterwielen nog doorzeuren in het oude spoor. Dat weet je. Mag ik dat nou vergelijken? Als vergelijking gebruiken. Dat oude spoor, dat is die oude noes, dat oude denken, waar de heidenen in ten onder gaan, waar de Grieken, de Joden, waar alles in ten onder gaat. Wij ook. Nou komt het woord en de geest, die komt uit die andere gedachten van God, en die pakt ons aan. Ja. God heeft 1000 wegen en middelen. Maar er wordt aan getrokken. andere kant op. Sommige mensen die praten er heel makkelijk over. Die doen net, ja, toen en toen is het gebeurd. En die zijn stijlverzekerd. Hè? Er is geen praten meer aan, want toen en toen is dit en dat gebeurd. Nou, en dan kun je ze toch niet ontnemen, dus dat hoeft ook niet. Maar dan moet je ze rustig op laten zitten. Geef dat er vooruit dan maar. Wij noemen dat vastgelopen met hoog water. Dan moet er een springvloed komen om zo'n schip los te krijgen. Maar ik waag het om er iets tegenover te stellen. Is dat nou werkelijk wel zo? Zo eenvoudig. Als ik duizenden jaren in één spoor gaat, om dan van spoor te veranderen, het is gewoon onmogelijk. Je hebt iemand nodig die dat paard bij de teugel grijpt, die ervoor gaat staan en die zegt, deze kant uit. En dan is het nog niet zomaar gebeurd, want dan duurt het soms nog wel 10 of 20 of 30 jaar, eer het kar, de kar, op het goede spoor zit. Helemaal dan, met alle vier de wielen. Want dan is die dood. Als wij denken, nou is alles van het spoor en ons spoor, dan is alles op het goede spoor. Ik zeg dit expres zo. Om aan te duiden wat een arbeid van de Heilige Geest om ons in onze noes, in ons denken om te buigen, om te vormen, te hervormen, te reformeren. Je komt in de Bijbel overal tegen. Veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Daar wordt hetzelfde grondwoord gebruikt als wat elders gebruikt wordt voor verstand, die noes. Veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Paulus heeft het er ook over als hij zegt, ja, ik dien met het gemoed de wet van God. Maar met het vlees de wet der zonde. Een beetje vrij zou je dat zo neer kunnen geven. Er is een inzicht gekomen dat al wat God zegt waarachtig is, goed is, waardig om altijd gedaan of gelaten te worden, al naar gelang. Daar zegt die veranderde denkwijze, dat gemoed, dat zegt daar amen op. Zo is het. Het is waar. Maar als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Wat ligt mij dan bij? Die oude weg, dat oude karrenspoor, dat oude denken, waarbij ik me of naar erger, of ik vind het dwaasheid enzovoort, want ik kan me geen God voorstellen die daar zich zo vernedert tot in de allerdiepste verschading en angst der hel. Zo redeneert de Griek. God is schoon en verheven. Maar in Jezus aan het kruis, wat is dat voor een vreemde leer? En de Joden die vinden het weer ergerlijk, want ze willen er niet aan dat het nou zo erg met ons is, met ons denken is. Dat wij een gerechtigheid zoeken op te richten uit de werken der wet en ons stoten aan de steen des aanstoots. Stoten aan Gods gedachten. Dat de Jood zegt, ja, maar dat is die verantwoording op zichzelf al te dragen. God is barmhartig en ik doe mijn best. Kun je dat unieke, dat wonderbaarlijke van de boodschap van het Heilige Evangelie, kun je dat aanvoelen? Dat is
dat is niet in woorden te zeggen. Dat past eigenlijk nergens bij aan. Die God die de ellendige en de nooddruftige in een hoog vertrek stelt, die de zonde vergeeft en de zonde aanwijst, dat past niet in dat denken. Maar ik zei straks moeilijk, dan moet je niet uit distancieren, uit opmaken bedoel ik, dat dus wij ons gemoed kunnen veranderen. Dat wordt in de Bijbel toegeschreven aan God, aan de Geest, aan het woord, om te geven, die ook in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichte ogen des verstands in het aangezicht van Jezus Christus. De discipelen, daar wordt dat woord ook gebruikt, van dat denken, die noes, hè, daar staat er, toen opende hij hun verstand, dat zij de schriften verstonden. Nou, ze waren heus wel een beetje thuis in de Bijbel. Zoals wij allemaal. Maar dat denken van deze mensen en van ons, dat sloot niet aan op de bedoeling van die Bijbel, op de echte gedachten van God. En dan lees je opeens, toen opende hij hun denken. Daar werd die wagen in een ander spoor getrokken, dat ze er inzicht in kregen. Anders zijn wij verduisterd in ons verstand, in ons denken. En wij zijn als dwalende sterren in de donkerheid. Ik zei, het is niet zo makkelijk. Daar bedoel ik dit mee. Dat het niet juist is als wij denken. Nou ja, ik heb het. Ik ben er. Want ik zei, die duizenden jaren op dat spoor, dan ben je zomaar niet op een ander spoor. Je hebt mensen die er heel pas klaar over praten, maar zo is het niet. Het is voor de Heilige Geest een moeizaam werk. We komen er eigenlijk nooit, zou je zeggen. Alleen, als we hier echt helemaal van het oude spoor afraken, dan zijn we aan het eind van ons leven. Sterven we. Dan staan alle vier de wielen goed. Voor die tijd werkt God wel erop in. En de Heilige Geest is er wel mee bezig. De nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is. Hij is ermee bezig. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd. Lijkt wel hoor, door de vernieuwing in uw denken. Niemand heeft de zin van God kunnen doorgronden, zegt Paulus. Maar wij hebben de zin, de noes. Dat hij weer dat woord. Het denken. De lijn. De richting. Wij hebben de zin van Christus. Daar doet Jacobus nou een onderzoek naar. Iedereen schreeuwt om het hardst. Ja, ik dit, ik dat. Ruzie, nijd, beledigd, partijzucht, afgunst, jaloezie. En opeens, wie is er wijs en verstandig om u? Kun je indenken wat een gewetensvraag dat is? Kun je indenken dat zo'n vraag je eigenlijk door merg en been gaat als je twee keer leest en nog eens leest en nog eens denkt en nog eens leest? Wat zou ik nou zeggen? Christus, Het is de kracht Gods en de wijsheid Gods.
Ja.
Aangon, ge durfde zijn vinger niet meer op te steken. Voorwaar, met een eedzwering. Ik ben onvernuftig, ik heb geen mensenverstand.
En die hoogheilige wetenschap heb ik niet gekend.
Ik weet geen eens zijn naam. Die is onuitsprekelijk.
Voel je dat Jacobus bezig is, heel voorzichtig, en toch doordringend, om ze naar een bepaalde richting toe te dringen.
Zeg, nou niet meer zeggen, dat weet ik, of dat kan ik, of dat heb ik, geestelijk gebied, maar eerst luisteren, eerst tot de erkentenis komen, ik was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest.
Daar komt ruimte voor de vernieuwing uws gemoeds, de vernieuwing van het denken. Daar komt ruimte voor de vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal?
Ik maak het maar niet af, dit gedeelte. Want dan gaan we op tijd naar huis. Maar hoe is dat nou zo in je persoonlijke leven? Wie is wijs en verstandig onder u?
Er is natuurlijk veel wijsheid en verstand, vooral bij de Chinezen. Ik noem hem straks Chinezen, maar daar kun je nog heel wat van leren van die mensen. Als je een wijze spreuken leest.
Maar Jacobus bedoelt natuurlijk, het gaat er nou even om, welke weg is de weg naar het vaderhart, naar het vaderhuis? En wat is de weg? Hoe wijs we ook menen te zijn, of zijn, in onze ogen en naar algemene maatstaven en verstandig?
Maar toch de weg van de dood en van het verderf. Nou kun je meteen begrijpen, die man die zegt, geef mijn verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren, dan houd ik die. Want we hebben God nodig, de Heilige Geest nodig, het woord nodig. Want je zou bijna, ik zou het woord, wij zijn geïnfiltreerd, maar dat is veel te zwak. We worden van de goede kant geïnfiltreerd, zo kun je het beter zeggen. Want, maar we zijn vergiftigd in ons denken. En nu komt het woord daarop in. Om het met God eens te worden, dat zijn dwaasheid in naar onze maatstaven wijzer is dan mijn wijsheid. En dat dat kleine kind in de kribbe meer gedragen heeft en oneindig veel meer te betekenen heeft dan alle reuzen die er ooit bestaan hebben. En dat die man aan het kruis, achter de boodschap van die lijdende en stervende middelaar, die de minste geworden is, dat daar nou God zelf achter staat en anders nergens achter. Daar staat hij alleen achter. Dat betekent dat hij ook achter die vrouwtjes en die mannetjes en die domineetjes en die ouderlingetjes staat en die domme mensies en die antieke mensies en soms vaak ook nog een beetje eigenaardige mensen, want het is inderdaad waar. Vaak zitten er in de kerk mensen bij, ja. Iemand belde me zo, die zei, ja, heb wel gemerkt dat mijn broer is minder begaafd. Ik werd er wel een beetje akelig van zoiets. Hè. Maar, ja, ze zeggen het in de kerk,
eigenaardige mensen. Maar nou te denken, de wijsheid staat er niet achter van de wereld, maar dat God in Christus daar nou achter staat. Want omdat God achter Christus staat, staat hij ook achter zijn kerk. Achter het onedele dat hij heeft uitverkoren. Nou, je zegt dan de Bluter gelijk, ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Daar zijn we om Christus wil dwazen. Als we nou om Christus wil dwazen zijn, dan is het goed. Dan hebben wij ook de zin van Christus. Ik hoop dat het iets heeft mogen verduidelijken over wijs en over verstandig. En dat we, ja, je zou zeggen op het nulpunt, dat kan haast niet. Maar je zou bijna zeggen, we moeten op het nulpunt beginnen. Maar het kan haast niet. Want we zijn er nou eenmaal met een verdorven denken. We zitten eenmaal op het spoor. Maar je zou wel zeggen, de wagen moet stilstaan. Dat is nodig. Die kar moet een keer stilstaan. Hier ook. Anders denk je maar door. En hoe wijs je ook denkt en wat je ook uitvoert, het is allemaal fout. Tenminste, het is geen grond. Je kunt er niet mee voor God verschijnen. Stilstaan. En dan heeft die Heilige Geest nog misschien, ik weet niet hoeveel jaren werk. En dan opeens een laatste ruk. En dan is het vierde wiel, staat ook op het goede spoor. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Dan is onze denkrichting goed. Amen.